Laat ik u dan vertellen wat het plan voor vandaag is. Wat ik vandaag met u wilde doen is in feite alle natuurkunderegels behandelen waar ik het de vorige keer heel kort over heb gehad. Alleen in dit geval in zoveel voldoende detail dat u de rest van het college daarmee uit de voeten kunt. In mijn college zal het eigenlijk alleen gaan over diverse vormen van mechanica. Dus hoe dingen werken, de mechanismen die erachter zitten. En het is natuurlijk niet mogelijk om in een eerstejaarscollege meteen alle regels van de klassieke mechanica, alle regels van de statistische fysica, statistische mechanica, en alle regels van de kwantummechanica zodanig op te schrijven dat u er ook echt mee rekenen kunt. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar om toch een ingang te vinden bij deze drie hoofdgroepen van natuurkunde die, zover wij weten, leven in het heelal mogelijk maken, zal ik twee dingen doen. In de eerste plaats, ik zal u een iets uitgebreider, maar toch algemeen overzicht geven, vergelijkbaar met wat ik de vorige keer enigszins oppervlakkig heb gedaan, over wat deze drie vormen van natuurkunde nu inhouden. Dan zal ik u kwantitatief proberen te laten zien wat die met elkaar te maken hebben. En dat zal ik niet doen zoals eigenlijk gebruikelijk is in de meeste natuurkundecolleges, met behulp van de bewegingswetten. Zoals u ongetwijfeld weet heeft ieder van deze groepen van natuurkunde, klassieke mechanica, statistische mechanica en kwantummechanica, allemaal een eigen stel bewegingsregels, eigen stel mechanische regels waar onze natuur aan gehoorzaamt. Omdat echt kwantitatief te doen, heb je een hoeveelheid bagage nodig die de fysici onder u in hun derde jaar ernaast erbij kunnen verwachten te hebben. Dus het is niet helemaal fair om daar nu mee te beginnen. Om u toch een indruk te geven van de manier waarop dit werkt, zal ik twee dingen doen. Ik zal uit die verschillende groepen natuurkunde precies die dingen lichten die we in de eerste plaats weten dat universeel zijn. En in de tweede plaats waarvan wij denken dat ze een dominante, misschien wat beslissende invloed hebben op het ontstaan van leven, niet alleen op aarde, maar ook elders in het heelal. En dan ten tweede wil ik u dat doen aan de hand van niet zozeer een bewegingsregel als wel het begrip energie. Ik wil u laten zien op welke manier de energetische inhoud van ons heelal grotendeels bepalend is voor de processen die optreden. U begrijpt natuurlijk wel dat daarbij een heleboel blijft liggen. Ja, als ik niet spreek over bewegingsvergelijkingen, de manier waarop de mechanismen echt werken, dan vervalt daarbij bijvoorbeeld een heel erg belangrijk ingrediënt, namelijk het ingrediënt van de tijd. Hoe veranderen dingen in de loop van de tijd? Dat is natuurlijk juist datgene wat een bewegingswet probeert onder ogen te zien. En dat kunnen wij dus nu niet doen, omdat wij die bewegingswetten niet in volledige glorie kunnen opschrijven. U kunt mij echter vertrouwen in het opzicht dat ik niet zal proberen daar misbruik van te maken. Dus door bepaalde details van die mechanismen niet te laten zien, zou ik natuurlijk net kunnen doen alsof het allemaal zo makkelijk is. Maar dat zal ik vermijden. Dus wat ik te zeggen heb, ook naar aanleiding van het energieprincipe en hoe dat van toepassing is op het ontstaan van leven, dat wordt niet ondermijnd door het feit dat wij eigenlijk meer weten dan ik u in deze colleges zal laten zien. Ik heb daarom deze regel hieronder geschreven. We hebben weliswaar die begrippen uit de klassieke statistische en kwantummechanica, maar daarbij krijgen we ook nog gigantische hoeveelheden ruimte, tijd en materie. En dat is een van de dingen die zowel kwantitatief, als je het wilt uitrekenen, als intuïtief, als je erover probeert na te denken, buitengewoon moeilijk zijn om vat op te krijgen. Hoe lang werkelijk een miljard jaar is, daar kun je sterrenkundig nog wel proberen iets over te zeggen, maar de onmiddellijke begripsaansluiting die je daarbij hebt is natuurlijk over het algemeen een beetje sporadisch. Hoeveel maal groter de massa van een planeet zoals onze aarde, wat toch maar een klein rotplaneetje is, dan een gewoon mens, dat laat zich nauwelijks becijferen. Ik zal u proberen duidelijk te maken waarom het is dat die grote hoeveelheden een enorme rol spelen. Dat zal ik doen op het staartje van het college van vandaag. En daarmee verwijs ik in feite naar een college wat ik in deze reeks in de toekomst zal gaan geven. Als ik ga spreken over de wiskundige achtergrond daarvan. Ik zal dan specifiek spreken over de statistiek, de regels van de waarschijnlijkheid. En de combinatoriek, de manier waarop je dingen met elkaar in verband kunt brengen. En wat je daar getalsmatig over kunt zeggen. De reden daarvoor is, en daarmee stap ik dus vast eventjes een weekje of vier de toekomst in. Dat om een of andere reden, die mij niet 100% duidelijk is, maar om een of andere psychologische reden, zijn wij als mensen niet erg goed toegerust om over statistische zaken en speciaal over kansberekening na te denken. Mensen zijn intuïtief extreem slecht als ze het hebben over kansberekening. De hoeveelheid kletskoek die verkocht wordt over de veiligheid van vliegtuigen, kerncentrales en wat iets meer zei, is adembenemend. En het is zeer opmerkelijk dat er miljarden omgaan per week alleen al in loterijen. Als u echt uw geld kwijt wilt raken, dan moet u een lot kopen. Maar toch doet u dat soms wel eens, omdat u geen begrip hebt van statistiek. En dat hebt u gemeen met de 16,4 miljoen inwoners van dit land. En wat daarbuiten is, geldt hetzelfde voor. Niettemin is het zo dat die begrippen buitengewoon belangrijk zijn. En ik zal in de loop van het verhaal van vandaag proberen om aan te geven op welk punt die grote aantallen een bijzonder belangrijke rol gaan spelen. Als we het willen hebben over de waarschijnlijkheid of anderszins dat er leven is buiten onze planeet Aarde. Het verhaal van vandaag valt dus in feite in drie delen uiteen. En laat ik proberen die klassieke mechanica, die statistische mechanica en die kwantummechanica, voordat ik naar de individuele stukjes ga, een beetje vast te knopen aan wat u zo'n beetje kent. De klassieke mechanica is oorspronkelijk uitgevonden in de tijd van Christian Huygens. En dat was buitengewoon lastig. Als je kijkt naar de wereld om je heen en je probeert daaruit bewegingswetten te destilleren, dan is dat zo goed als onmogelijk, tenzij je een genie bent van de klasse van Huygens, van Galilei of van Newton. De reden daarvoor is het tweede gedeelte. Kijk, de klassieke mechanica is alles goed en wel in een zeer geïdealiseerde toestand. Een toestand waarin je te maken hebt met massa's die verdwijnend klein van afwijking zijn, die onder ideale omstandigheden, specifiek zonder wrijving, bewegen onder invloed van zeer welgedefinieerde krachten, zoals bijvoorbeeld de zwaartekrachten, waarop ook nog over zal komen te spreken. Evenwel is het zo dat onze natuur helemaal niet van die aard is. Wij bestaan, zoals wij persoonlijk, ieder van uw lichamen bestaat uit iets van de orde van 10 tot de 27ste atomen. En dat is zo liederlijk veel dat je daar de regels van de klassieke mechanica niet op kunt toepassen. Zelfs niet al waren er geen kwantummechanica, waar ik straks over kom. Die veelheid zorgt ervoor dat er verschijnselen optreden die de pure klassieke bewegingsregels volledig maskeren. Dat zijn bijvoorbeeld dingen zoals wrijving. Het feit dat het lijkt alsof wanneer je ergens een tik tegengeeft, of het dan spontaan tot stilstand komt. Hetgeen helemaal niet het geval is, maar dat komt alleen omdat er een wisselwerking is tussen de atomen van het oppervlak van deze tafel en mijn draadloze muis hier. Het heeft ongelooflijk lang geduurd voordat mensen zich realiseerden dat zo'n eenvoudig verschil al bijna al het verschil is. Ik heb geprobeerd bijvoorbeeld om de werken van de grote Leonardo da Vinci daarover te lezen. En als je gewaar wordt wat die man schreef over natuurlijke bewegingswetten, dan reizen de haren je te bergen. Dan denk je, want die is helemaal compleet geschift. En dat komt omdat hij zich niet heeft kunnen losmaken van dat beeld van de dagelijkse werkelijkheid, die gedomineerd wordt door processen waar talloos veel deeltjes een rol in spelen. Het is pas sinds mensen als Galilei en Huygens de blik naar boven hebben gericht en gekeken naar de ideale omstandigheden van de bewegingen van de planeten in ons zonnestelsel, dat we een beetje vat hebben gekregen op de manier waarop dingen klassiek bewegen, omdat daar de benadering dat dingen wrijvingsloos zijn buitengewoon goed is. Niettemin is het zo dat wij systemen waar zeer veel deeltjes bij een rol spelen toch goed kunnen begrijpen. En dat doen we met behulp van een werkelijk geniale inval die afkomstig is oorspronkelijk van Ludwig Boltzmann in het begin van de 19e eeuw, die het schijnbare nadeel dat een systeem uit zeer veel deeltjes bestaat in zijn voordeel heeft aangewend. Door gewoon de uitspraak te doen, wat er in detail gebeurt interesseert mij geen biet, het gaat er alleen om wat gebeurt er gemiddeld. En deze schijnbaar eenvoudige opstelling heeft ertoe geleid dat wij op dit moment buitengewoon goed begrijpen hoe deeltjesystemen bij een zeer groot aantal deeltjes zich gedragen. Dat zou voldoende zijn, ware het niet dat onze natuur niet werkt op die manier, als je gaat kijken naar de deeltjes zelf. Als de deeltjes waarbij het gebouwd zouden zijn zich stuk voor stuk zouden gedragen, zoals harde bolletjes, knikkertjes, stuitertjes, planeetjes of iets van een dergelijke soort, dan krijgen wij een natuur die volstrekt niet klopt met datgene wat wij in werkelijkheid waarnemen. En dat komt, en dat is ontdekt rondom het jaar 1900, dus in de periode 1900 tot 1926, dat onze natuur op zeer kleine schaal zich dramatisch anders gedraagt dan op grote schaal. En daarmee betreden wij het gebied van de kwantummechanica. Ik zal u ook in de loop van vandaag proberen uit te leggen wat nu het karakteristieke verschil is tussen het berekenen van de gedragingen van materie, deeltjes, wat iets meer zei, op kwantummechanische basis en op basis van gewoon die klassieke mechanica. Ik doe dat nogal nadrukkelijk, omdat daar, zeker in primitievere leerboeken, buitengewoon slecht de hand aan wordt gehouden. Het idee is nog steeds niet volledig uitgeroeid dat een atoom een soort miniatuur zonnestelseltje zou zijn. Als ik één borrel kreeg voor iedere keer dat ik een e-mail krijg van mensen die daarover iets naar mij sturen, dan was ik de hele dag labeloos. Dus echt ongelooflijk dat het nu nog het geval is. Een eeuw nadat dat idee volledig de grond ingestampt is door de fysici. Het geestige is dat als je dit terug opnieuw opbouwt vanuit de kwantummechanica, dat juist daar het geheim lijkt te schuilen van het ontstaan, het doorgeven en ook de evolutie van leven. In ieder geval op aarde en, zoals ik u zal proberen te laten zien, hoogstwaarschijnlijk ook elders in het heelal. Niettemin is het zo dat de stap die daartussen zit heel moeilijk te maken is. En daar zal ook een gedeelte van mijn verhaal uit bestaan. Wij kunnen weliswaar op basis van die kwantummechanica niet alleen aannemelijk maken, maar tennaast erbij bewijzen waarom chemisch leven, zoals wij dat hebben, doet wat het doet. Maar om van daaruit een redelijke stap te maken, een voorspellende stap, naar de manier waarop dat leven op grote schaal zich zou kunnen gedragen, dus bijvoorbeeld op de schaal van een levende cel of een hele cavia of een mens of daaromtrent, daar komen wij volledig niet aan te pas. En dat, juist op dat snijvlak bevindt zich het mechanisme wat heeft geleid tot wij zoals wij hier zijn. Namelijk het mechanisme van een natuurlijke selectie. En daarover zullen professor Goossen en professor Keijnen te zijn tijd met u spreken. Dat zal ik dus maar eventjes heel kort aanstippen. Laten we dan eens kijken wat wij over onze natuur kunnen zeggen als we naar die mechanismen gaan kijken. In de eerste plaats wil ik u erop wijzen dat het feit dat onze natuur op grote schaal glad lijkt, maar op kleine schaal uit deeltjes bestaat, in de eerste plaats volstrekt niet triviaal is. In het grootste gedeelte van de geschiedenis van de mensheid hebben wij gedacht dat alles continu is in onze natuur. Maar aan de andere kant betekent dat ook niet dat noodzakelijkerwijs, dus logischerwijs, onze natuur gebouwd zou moeten zijn uit een eindig aantal bouwstenen. Ik zal u daar een voorbeeld van geven. Dit is een wiskundige structuur, een zogenaamde fractale verdeling. En die heeft de eigenschap dat als je het ding gaat vergroten, dit is weliswaar een andere kleurstelling, maar toch, als je het ding gaat vergroten en je gaat een klein stukje daarvan, dus hier bijvoorbeeld vergroten, dan krijg je iets wat exact dezelfde eigenschappen heeft, geometrisch. Ik ga dat zaakje nog een keertje vergroten. En het lijkt wel alsof het gewoon alleen maar een klein beetje verspringt. En het schaalgrote verschil tussen het voorgaande plaatje, ik zal even kijken of ik dat voor u terug kan toveren. Het schaalgrote verschil tussen dit plaatje en dat plaatje, wat een vergroting is van een klein stukje hier, is ongeveer 200. En toch ziet het er hetzelfde uit. Als wij dus van onze natuur, zoals die gebouwd is, de opdracht zouden krijgen om een theorie te bedenken die helemaal tot oneindig klein doorgaat, dan zouden wij dat kunnen. We hebben daar de wiskundige machinerie voor om dat te ondernemen. Alleen onze natuur is niet zo. Er bestaat een eindige lengteschaal in onze natuur. En die lengteschaal zal ik in het derde gedeelte, als we het hebben over kwantummechanica, aan u presenteren. Laten we dat dus even overspringen. Deze figuren heb ik u al een keer laten zien. Het is niet verkeerd om dat nog een keer even te herhalen. Op de kleinste schaal die wij nu kennen in ons heelal, is het heelal gebouwd, althans wat de deeltjes betreft waaruit wij gemaakt zijn, uit elementaire deeltjes die quarks heten. Die quarks kunnen in meertallen samenkomen. U kent ongetwijfeld vanuit uw middelbare school allemaal wel het idee dat als ik een positieve elektrische lading heb en een negatieve elektrische lading, dat die twee elkaar dan aantrekken. En als de ladingen gelijk zijn, dat die twee gezamenlijk een neutraal samenstel kunnen vormen. Zoals bijvoorbeeld wanneer ik een proton heb, de kern van het waterstofatoom, en daar één elektron bij doe en daardoor een neutraal waterstofatoom krijg. Op het diepste niveau wat wij tot dusver hebben kunnen onderzoeken, bestaan echter drie soorten lading. Niet plus en min, maar drie andere. Van wiskundig en natuurkundig gezien vergelijkbaar type met de elektromagnetische lading, maar toch een beetje anders. Om die dingen een naam te geven, hebben de fysici ze naar willekeur rood, groen en blauw genoemd. En de reden daarvoor is redelijk te begrijpen. Zoals een positieve elektrische lading en een negatieve elektrische lading gezamenlijk een nullading, een neutraal deeltje kunnen maken, zo maken ook drie van die verschillende kleuren gezamenlijk één kleurneutraal deeltje. Wel nu, computerschermen zoals deze, kent u, daar zitten, als je daar met een vergrootglaasje naar kijkt, drie verschillende kleuren in die aangepast zijn bij de gevoeligheid van de netvlies van ons oog. Een rode, een groene en een blauwe. En gezamenlijk, als je alle drie die pixels aanzet, maakt dat op ons oog de indruk van wit te zijn. Als je dus die drie kleuren in gelijke hoeveelheden samenvoegt, krijg je als het ware een neutrale kleur, een witte kleur. En daarom heeft men deze gelijkenis genomen. Het heeft dus met echt het zien van kleur niets te maken. Maar die kleur moet als een soort equivalent zien van elektromagnetische lading. Het zal dus zo zijn dat die quarks proberen samen te komen, net zoals een positieve en negatieve elektrische lading, proberen samen te komen en witte, neutrale samenstel te vormen. Dat kan op diverse manieren. Je kunt een rode, een groene en een blauwe samenvoegen, dan krijg je een witte. Of je kunt bijvoorbeeld één van deze kleuren, laten we zeggen rood, samenvoegen met de antideeltje daarvan, met antirood. Dat vormt gezamenlijk ook een wit samenstel. De enige stabiele daarvan die wij kennen zijn de zogenaamde baryonen, waarin drie van die quarks samenkomen van drie verschillende kleuren. Dat zou het hele verhaal zijn, ware het niet dat onze natuur een beetje listiger in elkaar zit dan dat. Behalve alleen die kleur, bestaan die quarks ook nog in verschillende families. Er zijn drie van die families en één van die families bevat een tweetal quarks, het up- en het down-quark. Ook die namen zijn weer volkomen gemaakt naar analogie van bekende natuurkunde, maar dat betekent niet dat ze bijvoorbeeld boven of beneden zouden zitten of zo. Hier lopen wij natuurlijk aan tegen een probleem wat we eigenlijk altijd hebben als we proberen natuurwetenschap in woorden uit te leggen. Je moet maar woorden gebruiken die toevallig reeds in de taal voorhanden zijn, of je moet een andere verzinnen, zoals quark. Het deeltje wat wij proton noemen, met een enkele positieve elektromagnetische lading, is gebouwd uit twee upquarks en een downquark. Het deeltje wat wij neutron noemen is een klein beetje zwaarder dan het proton en bestaat uit een up- en twee downquarks. Die protonen en die neutronen die kunnen paren van quarks uitwisselen. Zo'n uitgewisseld quarkpaar noemt men een meson. En daardoor kunnen ze atoomkernen vormen die stabiel kunnen zijn. Bijvoorbeeld het proton en het neutron gezamenlijk kunnen de atoomkern vormen van het deuteron zware waterstof. Door die protonen en die neutronen op te stapelen krijgen we zwaardere chemische elementen. Ik noemde het woord deuteron al. Als je twee protonen en twee neutronen hebt, heb je het element helium. Heb je zes protonen en zes neutronen, heb je het element koolstof, enzovoorts, enzovoorts. Als je bij die atoomkernen voldoende elektronen voegt, dan kun je daar neutrale atomen uit maken. En voor ieder proton moet je één elektron toevoegen. De regels die daarover gaan, zijn de regels van de kwantummechanica. Die gelden ook nog als je die atomen laat samenbinden in chemische vormen. En waarom die chemische vormen zo weinig in aantal zijn, zal ik straks met u over spreken. Niettemin, als je die moleculen die daardoor ontstaan groot genoeg maakt, dan krijg je dingen die buitengewoon groot kunnen zijn. Dus om eventjes een indruk te geven, een willekeurig gen in DNA van uw lichaam bevat iets van de orde van 100.000 van die groepjes atomen. En daar hebt u zo van ieder van die genen hebt u iets van 40.000 of 60.000 of zo in uw genoom. Dat wordt dus al vrij groot. En als je dat erg groot zou maken, nou in de eerste plaats is het zo dat op die schaal waar we over spreken, je dan de schaal betreedt van levende materie, van organismen, zou je dat nog veel groter maken, dan betreden we weer een heel ander gedeelte van de natuur, namelijk die waar de zwaartekracht de baas is. Zou ik proberen een cavia te maken ter grootte van de stad Leiden, dan zou die, als die vrij in de ruimte zweeft, een vrij perfecte bol vormen. En dat is voor het diertje in kwestie niet zo prettig. Gaan wij dan door tot de grootste schalen die we kennen, dan weten wij zeker dat op deze schaal de regels die het leven op aarde mogelijk en misschien zelfs noodzakelijk maken, helemaal niet meer gelden. Dat wil dus zeggen, samenvattend, op zeer kleine schaal, en ik heb al gezegd, er is een absolute schaal van lengte, dus ik kan ook zinvol spreken over klein en groot. Op kleine schaal is het leven, is de wereld relatief eenvoudig. Dankzij dat kwantumgedrag, en ik zal u laten zien hoe dat zit. Er is een tussenzone waar het leven kan bestaan, omdat de regels zeer ingewikkeld zijn. En op zeer grote schaal is het weer relatief eenvoudig, dankzij het feit dat de zwaartekracht daar het geheel domineert. Laten we dan eens gaan kijken naar wat ik precies bedoel met groot en klein, want dat zal een belangrijke rol spelen in het verhaal. U ziet hier een filmpje gemaakt van de asteroïde Eros. De afmeting van dat ding is iets van 25 bij 13 kilometer. Dus dat is ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. Klein beetje kleiner, maar goed, dat maakt niet zo bar veel uit. Je moet zich dus voorstellen dat de stad Leiden zou ongeveer zo groot zijn. Op deze schaal is dit ongeveer de afmeting van de stad Den Haag of Rotterdam of zo. En Leiden zou dan ongeveer zo groot zijn. U ziet dat dit voorwerp niet perfect bolvormig is. En dat komt doordat het nog voldoende klein is, zodanig dat de materie waar het uit is gebouwd weerstand kan bieden aan de eigen zwaartekracht van dit ding. Daarom kan hij een beetje een onregelmatige vorm hebben, niettemin. Hier is de eigen zwaartekracht al zo groot dat een intern gedifferentieerde structuur die je nodig hebt voor levende wezens absoluut onmogelijk zou zijn. En dat wordt des te erger naarmate je voorwerpen groter maakt. Dat komt door de zwaartekracht. Ik ga u nu niet spreken over wat die zwaartekracht eigenlijk is. Eigenlijk bestaat zwaartekracht helemaal niet. Het is een effect wat ontstaat door de kromming van de ruimte. Maar dat is een heel ander verhaal waar het op dit college helemaal niet over gaat. U kunt net doen alsof er zoiets is als zwaartekracht. Dat kennen we natuurlijk in de sterrenkunde. Wij doen ook net alsof er zoiets is als een zonsondergang. Wat astronomisch gezien natuurlijk helemaal onzin is. Als je gaat kijken naar de beweging van de planeten ten opzichte van de sterren, en een collega Israël heeft daar al over gesproken, dan zie je een merkwaardige beweging. Het lijkt wel haast alsof de planeten aan de hemel terug lijken te lopen. En in de tijd dat natuurkundigen probeerden om daar een beetje orde en regelmaat in te brengen, was dat allemaal heel merkwaardig, want men was helemaal niet gewend dat iets plotseling terug kan gaan bewegen. Overigens, even voor de goede orde, als je zou willen weten op welke manier je erachter kunt komen als je geconfronteerd wordt met een dergelijke waarneming, dat hier iets bijzonders aan de hand is, dan is het, in tegenstelling tot wat men wel zegt, niet voldoende om nieuwsgierig te zijn. Ik heb een kat thuis en die is aanzienlijk nieuwsgieriger dan de meeste mensen die ik ken. Dus dat helpt helemaal niet. Je moet opmerkzaam zijn. En in dit geval merk je op, als je dit zou gadeslaan, dat bijvoorbeeld van de planeet Mars en de planeet Jupiter de tijdsduur van zo'n teruglopende lus vrijwel exact gelijk is aan één aards jaar. Dat kan geen toeval zijn. Dus als je opmerkzaam bent, dan denk je, hoe kan dat nou? Die twee planeten zijn heel verschillende dingen, is ook weer heel anders dan de aarde. Hoe kan dat nu dat die teruglooptijd ten naaste bij overeenkomt met een aards jaar? Wel nu, dat zit als volgt. Dat teruglopen komt gewoon doordat wij op een binnenbaan zitten. Die andere planeet zit op een buitenbaan. En het lijkt dus gedurende een bepaald gedeelte van het jaar alsof die planeet terugloopt. En omdat deze tijdschaal, de tijdschaal van de aardbaan, overeenkomt met precies één jaar, is het zo dat die teruglopende lus ook van diezelfde tijdschaal is voor alle planeten. Donder niet of het nou Mars is of Jupiter of Uranus of Jupiter en wat al die dingen meer. Wat van belang is voor het begrijpen van de sterrenkundige kant van leven elders in het heelal, moeten we een beetje begrijpen hoe die klassieke mechanica in elkaar zit. Zoals ik bij het vorige college al vermeldde, is het zo dat onze natuur zodanig werkt dat een absolute positie geen betekenis heeft. Je kunt aan een voorwerp niet meten waar het is. Je kunt alleen de onderlinge positie van voorwerpen meten. En dat wil dus zeggen dat alleen de verandering van positie en niet de positie zelf een rol mag spelen in je natuurkundige beschrijving, in je bewegingswetten. Als je dan kijkt naar de natuur om je heen, dan blijkt, en dat hoeft niet zo te zijn, er is geen enkele logische noodzaak voor, maar het blijkt zo te zijn dat ook een snelheid niet absoluut waarneembaar is. Alleen het verschil in snelheden tussen twee objecten is fysisch waarneembaar. En dat wil dus zeggen dat je niet met de positie moet werken, maar het verschil van positie, dat wil zeggen de snelheid. En niet met de snelheid, maar met de verandering van de snelheid, dat wil zeggen de versnelling. En met een versnelling bedoelen we niet alleen of iets meer of minder kilometers per seconde gaat afleggen, maar ook of het een andere richting aanneemt. Dus de grootte en de richting van de snelheid veranderen als er een versnelling in het spel is. In het geval van de zwaartekracht wordt die versnelling veroorzaakt door de kromming van de ruimte. Gekromde ruimte geeft gekromde banen, maar klassiek gesproken is het voldoende, zoals oorspronkelijk in de sterrenkunde kwam, door te denken dat er een wisselwerking is tussen delen van ons zonnestelsel. Dat bijvoorbeeld een object, zoals hier, en laten we zeggen de aarde, wordt een wisselwerking aangaat met de zon, die dingen elkaar aantrekken. En zodoende ontstaan baanbewegingen als een combinatie van voortbewegen en vallen. Ware het niet dat er een wisselwerking is tussen deze twee objecten, dan zou in afwezigheid daarvan een voorwerp gewoon kunnen blijven voortbewegen. Daar zou dan helemaal niets aan veranderen. En merk op dat we hier al die idealisering hebben van een wereld zonder wrijving. Waarbij een deeltje, als het eenmaal een bepaalde snelheid heeft, die snelheid tot een eeuwigheid amen blijft behouden. Zou er geen beginsnelheid zijn, en ik zou zo'n deeltje loslaten in de buurt van een ander, en er is wel die wisselwerking, die kromming van de ruimte, die zwaartekracht, dan zouden die twee versneld naar elkaar gaan toebewegen. En in werkelijkheid wat er gebeurt is een combinatie van die twee. De combinatie van de voortbeweging plus het vallen zorgt ervoor dat het deeltje niet hier terechtkomt, dat het niet daar terechtkomt, maar een soort compromisbeweging maakt. Voortbewegen plus vallen, en dat is dan die baanbeweging. U begrijpt dat die baanbeweging dus bepaald zal worden door twee gegevens. Namelijk, hoe sterk is de wisselwerking tussen deze twee hier en hoe groot is de bijbehorende beginsnelheid. Wel, daar zijn heel veel verschillende mogelijkheden voor. Als ik uitga van één bepaalde beginsnelheid met één bepaalde beginpositie, dan krijg ik rondom zo'n aantrekkingscentrum een ellipsbaan. En dat was natuurlijk een grote ontdekking dat we daarmee die bewegingswetten in ons zonnestelsel kunnen verklaren. Dit is absoluut universeel en we weten met 100% zekerheid dat wat het dan ook is dat in zonnestelsels elders beweegt, het op deze manier zal gebeuren. Je hoort wel eens zeggen, als het over de mechanica gaat, dat dit een evenwicht is tussen de aantrekkende werking tussen deze twee objecten en de middelpuntvliedende kracht. Ik wil u er even op wijzen, daarom heb ik deze paar plaatjes erin gezet, dat dat volkomen kulkoek is. Er is niet zoiets als een middelpuntvliedende kracht. Het enige wat er is dat als op een deeltje geen kracht werkt, de snelheid ervan niet verandert. Wel, dat haalt u de koekoek, want ik heb u juist verteld dat onze natuur zo in elkaar zit dat een absolute snelheid niet waarneembaar is. Degene die dat voor het eerst heeft onderuit geschoffeld was onze grote landgenoot Christian Huygens. Voortbewegen plus vallen zorgt voor baanbeweging. En als je bijvoorbeeld in dit geval op een cirkelvormige baan zit, dan ziet u dat bij een bepaalde gegeven beginsnelheid je meer moet vallen als je in de binnenbaan bent dan in een buitenbaan. En dat klopt ook, want de wisselwerking tussen twee deeltjes neemt af als de afstand toeneemt. Dit is een diagrammetje wat ik eigenlijk van Huygens heb gepikt, waarin hij laat zien hoe die cirkelbeweging overeenkomt met een naar binnen gerichte kracht, dus een aantrekking. Er wordt vaak gedacht dat Newton degene was die daarop kwam. In de eerste plaats is dat niet waar, want het was Hooke. In de tweede plaats is het niet waar, want het was Huygens. Het idee dat als je een gekromde baan volgt, dat je dan dat alleen maar kan als er een wisselwerking is tussen deze twee, dus een naar binnen gerichte kracht, niks naar buiten gerichte kracht, dat danken wij aan Huygens. En dit is een meetkundig bewijs wat Huygens in een van zijn geschriften geeft, wat de effectieve versnelling is, dus de verandering van de snelheid bij een bepaalde afstand tussen deze twee punten en een bepaalde draaisnelheid. En dat is voor het eerst dat men dat heeft kunnen doen. Als je die regels dan toepast op een dergelijke baanbeweging, dan zie je dat de baanbeweging in de buurt van het aantrekkende centrum heel snel is en daar ver vandaan heel erg langzaam. Voor leven elders in het heelal heeft dit natuurlijk grote betekenis. Want u begrijpt dat als een baan van een object rondom een ster sterk elliptisch is, dus niet cirkelvormig, dat een object dan hier gebakken wordt, omdat die behoorlijk dicht in de buurt van zo'n ster staat, en hier gaat bevriezen. Of dat erg is, dat vraag ik je maar af. Want als deze, aan de andere kant is het zo dat die baanbeweging hier erg snel is, dus de tijd gedurende welke je wordt geroosterd, is niet zo verschrikkelijk groot als je zo'n extreem elliptische baan hebt. Natuurlijk is het wel zo dat er dan een levensvorm zou moeten zijn die behoorlijk goed is in het overwinteren. Want hier heb je een grote afstand tot de centrale ster, het is dus frisjes. En aan de andere kant doe je er ook nogal lang over, omdat hier de baanbeweging betrekkelijk langzaam is. U kunt zien wat er gebeurt als je die beginsnelheid laat toenemen. Hier heb ik een serie plaatjes gemaakt waarbij de afstand tussen het aantrekkingscentrum en die planeet eerst een bepaalde vaste waarde is. En ik ga dan die startsnelheid, die beginbaansnelheid, steeds laten toenemen. Als die klein is, dan krijg je een ellipsbaan van dit type. Maak ik hem groter, dan wordt die baan cirkelvormiger. En dan kan die beginsnelheid groter en groter en groter en groter maken. Dus bij een langzame beginsnelheid valt dat ding heel snel naar die centrale ster toe. En hier wordt die groter. Maak je de zaak nog groter, dan komt er uiteindelijk een ogenblik waarop die beginsnelheid zo groot is dat de wisselwerking tussen deze twee niet genoeg meer is om deeltjes vast te houden. En er is dus een bepaalde beperking aan het soort banen wat je kunt hebben in de buurt van een zonnestelsel. Nogmaals, dit is volstrekt universeel. En als wij dus willen gaan zoeken naar planetenstelsels elders in onze omgeving die geschikt zouden zijn voor leven, dan weten wij dat we diezelfde bewegingsregels die wij hier in ons eigen zonnestelsel hebben daar kunnen toepassen. Even voor de goede orde, het overgrote meerderheid van de planetenstelsels die wij buiten de aarde hebben aangetroffen, het zijn er op dit moment zo'n 180 of daaromtrent, zijn bijna cirkelvormige banen. Dus al die planetenstelsels die hebben planeten op het soort baan waarbij je op een ruwweg constante, dus zeker geriefelijke afstand van de centrale ster blijft. Als er meerdere planeten in zo'n stelsel zijn, daar zijn er niet veel van bekend, even uit mijn hoofd 6. Dan kun je natuurlijk verwachten dat de planeet die het in de prettigste tussenzone zit, ook het meest geriefelijk voor chemisch leven zal zijn. U zult zich misschien afvragen waarom spreek ik over bakken en dergelijke, want dat is een heel subjectief iets. Nou, dat is niet helemaal waar. Om redenen waar ik straks over zal komen te spreken, is het zo dat de karakteristieke bindingsenergie tussen atomen en moleculen een bepaalde temperatuurschaal stelt. Dus bijvoorbeeld boven een temperatuur van 2000 Kelvin is het soort materie waar u en ik uit bestaan helemaal niet mogelijk. In dat geval is de temperatuur zo hoog dat de energie per deeltje ligt boven de chemische bindingsenergie die bij gewone chemische binding mogelijk is. Met andere woorden, normaal chemisch leven bestaat boven die temperatuur niet, klaar uit. Aan de andere kant is het zo dat u zou kunnen zeggen, nou beneden een bepaalde temperatuur is het allemaal wel mooi en rustig, maar daar komen we wel weer in aanvaring met het andere effect, namelijk dat dan de reactiesnelheid buitengewoon gering is. Dus je moet net zo'n beetje in zo'n tussenzone zitten en dat komt door die absolute energieschaal waar ik straks nog over zal komen te praten. Als we naar een iets grotere schaal kijken dan alleen ons zonnestelsel, dan gelden daar diezelfde bewegingswetten. Dit is een kaart gemaakt van de gehele hemel die vanuit Nederland te zien is. Vandaar dus ook dat er happen uit zijn. Dit gedeelte kun je alleen vanaf het zuidelijk halfrond zien. En dit is een kaart van het waterstofgas in ons melkwegstelsel. Zouden wij van buiten naar onze melkweg kijken, dan zien we iets van een dergelijke soort. Dit is een ander sterrenstelsel, het sterrenstelsel Messier 100. Maar we weten dat dit tamelijk goed lijkt op onze eigen melkweg. Met een melkwegcentrum hier op een bepaalde afstand die overeenkomt iets van de orde van 26.000 lichtjaar bevindt zich ons zonnestelsel. En dit geheel bestaat uit een schijf van gas en stof met sterren daartussen en iets van de orde van 150 miljard sterren erin. En dat is daarnaast erbij vergelijkbaar met onze eigen melkweg. Wij wonen daarin, vandaar dat u in dat vorige plaatje ook die mooie laag van interstellaire materie, van waterstof zag. En andere sterrenstelsels van een dergelijk type. Deze is ietsje groter dan onze eigen melkweg, ongeveer anderhalf maal groter, maar je krijgt nog steeds weer datzelfde beeld. Sterren, en tussen die sterren gas en stof. Overigens, eventjes voor de goede orde, een plukje zoals wat u hier ziet, is niet een individuele ster hoor. Een dergelijk dingetje bestaat uit een soort nest van ongeveer 10.000 tot 100.000 vers gevormde sterren. Het merendeel waarvan iets zwaarder is dan onze zon. Vandaar dat ze zo fel oplichten hier. Dus dit zijn allemaal nieuwe nesten van sterren. En rustige sterretjes zoals onze zon, die al een jaar of 5 miljard bestaan, die ziet u hier helemaal niet eens op deze schaal. Alleen dat vage licht wat u hier zo op de achtergrond ziet, dat is het gezamenlijke licht van al die rustige sterren zoals onze zon bij elkaar. Dit is dus voor het eerst dat we voor onze ogen zien wat ik bedoel met grote aantallen. In een sterrenstelsel zoals dit zit iets van de orde van 150, 200, 250 miljard sterren. Ieder voor zich ernaast erbij vergelijkbaar met onze zon. Gaan we een stapje verder. Ieder puntje op deze kaart stelt niet een ster voor, maar een geheel sterrenstelsel. Dus opnieuw ernaast erbij vergelijkbaar met onze melkweg. 100, 200 miljard sterren in elk van die puntjes. En hierbij is ons nabije heelal in kaart gebracht, waarbij u hier een radiële afstand ziet in miljarden lichtjaren. Dus dit is een half miljard, dus 500 miljoen lichtjaar, 1 miljard, 100, 1,5 miljard en 2 miljard lichtjaar. Het lijkt wel alsof ons heelal hier verpietert, maar dat is niet waar. Het gaat nog een heel stuk door. U kunt het alleen niet zo gemakkelijk zien, omdat het natuurlijk moeilijker is om zwakke dingen op grote afstand te zien. Dus lijkt het alsof ons heelal hier een beetje uitdooft, maar dat is bepaald niet het geval. Als we gaan kijken naar hoe wij dat weten, een van de dingen die we hebben kunnen doen is met behulp van ruimtetelescopen, in dit geval de Hubble Space Telescope, kijken naar zeer grote afstanden in het heelal. Ik laat u nu het resultaat zien van een meting die een dikke 10 jaar geleden gedaan is, waarbij een klein stukje van de hemel zeer langdurig, in dit geval 2 weken, werd opgenomen en we daardoor een blik kregen op het hele diepe heelal. En daar ziet u dat al dit soort vlekjes hier, sterrenstelsels, zijn ernaast erbij weer vergelijkbaar met onze eigen melkweg. Dit is een normale aanblik van het heelal op een afstand van ongeveer 2 miljard jaar. Dingen zoals dit, met van die spijkertjes eraan, zo'n kruisvormpje, dat is een ster die toevallig dicht in onze buurt staat. Dit is met een gewone telescoop al volstrekt onzichtbaar, deze ster, omdat die zo zwak is. Maar omdat deze opname zo langdurig is, is die er toch vrij behoorlijk fel doorgekomen. Merendeel van de beeldjes die u hier ziet zijn echter geen sterren die tot onze melkweg behoren, maar zijn ver verwijderde sterrenstelsels. En dit is de aanblik die u in het hele heelal heeft. In het nu zichtbare heelal zitten ook iets van de orde van 300 of 400 miljard sterrenstelsels van ongeveer dit type. Dus vermenigvuldig dat u maar eventjes met het aantal sterren per sterrenstelsel en u krijgt een getal wat een beetje een indruk maakt van waar je mee te maken hebt als je spreekt over leven, niet gewoon in ons zonnestelsel, maar echt in het heelal. En dit is dus wat u hier ziet. In het verhaal wat ik u wil gaan vertellen is het niet goed mogelijk om de echte bewegingswetten te laten zien. Ik heb u dat in het voorgaande gedeelte ook al een beetje geprobeerd duidelijk te maken. Door toen ik het had over die baanbeweging van planeten rondom sterren en de baanbeweging van sterren in sterrenstelsels. En dat geldt ook voor de baanbeweging van sterrenstelsels in ons hele heelal. Om daar maar een beetje oppervlakkig over te praten. Baanbeweging is voortbeweging plus vallen. Hè, zoiets. Natuurlijk kunnen wij daar wel een exacte wiskundige beschrijving van geven, maar daar is dit college niet helemaal voor bedoeld. Hoe moeten wij dan toch proberen om een beetje vat te krijgen, en dus een beetje kwantitatief vat te krijgen, op de grootheden die bij die verschillende verschijnselen horen. Dus bij de klassieke mechanica, bij de statistische mechanica en bij de kwantummechanica. Ik ga dat proberen te doen door gebruik te maken van het begrip energie. Het feit dat dit niet leesbaar is, komt omdat dit oorspronkelijk een poster is. Het ding hangt op de tweede verdieping hier met de rest van de serie posters die ik u aanstonds zal laten zien. Dus diegenen onder u die dat nog eens een keertje rustig willen nalezen, die moeten daar gewoon maar even in de gang gaan kijken. Daar hangen al die dingen netjes bij elkaar. Het grappige is dat het blijkt dat in onze natuur energie uitwisselbaar is, maar komt voor in heel veel verschillende vormen. En ik ben uiteraard begonnen met dit plaatje, de energie van beweging weer te geven. Zoals ik u juist had laten zien, is op de grootste schaal die wij in het heelal kennen, de mechanica de baas. Gewoon de klassieke mechanica die het heeft over de versnelling van ideale deeltjes. En het blijkt dat die deeltjes, als ze met een bepaalde snelheid bewegen, twee kenmerkende grootheden hebben, die tenzij je daar een invloed op uitoefent, niet veranderen. De eerste grootheid noemen we impuls. En dat is het product van massa en snelheid. Dus als iets zoveel meter per seconde gaat in een bepaalde richting, ik neem die snelheid, dus met een bepaalde richting en een bepaalde grootte, en ik vermenigvuldig hem met de massa van het bewegende object, dan krijg ik een grootheid en die noemen we impuls. Om u duidelijk te maken waartoe het behoud van impuls leidt, zou echter te ver gaan. En dat is intuïtief lastig om dat te doen, omdat impuls een vectorgrootheid is. Het heeft een richting en niet alleen een grootte. Dus als ik het heb bijvoorbeeld over snelheid, dan is het zoveel meter per seconde in een bepaalde richting. Naar het noordwesten of direct omhoog of zo. Evenwel heeft is er in onze natuur nog een tweede behouden grootheid. Die grootheid die dus voor deeltjes niet verandert, voor een systeem van deeltjes niet verandert. Tenzij je daar iets mee doet, tenzij je daarop ingrijpt. En dat is de energie. De energie van klassiek mechanische deeltjes met een massa m wordt gegeven door 1,5 maal de massa maal het kwadraat van de snelheid. Omdat we met een kwadraat van een snelheid te maken hebben, heeft het geen richting, maar is gewoon een puur getal. En dat getal kennen wij in ons dagelijks leven in diverse vormen. Dus als je het in een bepaalde hoeveelheid energie tot je wil nemen in de vorm van chocolade, dan spreek je over calorieën. Als je dat tot je wil nemen in de vorm van een bewegend voorwerp, gebraden duifjes die in de mond vliegen of zo, dan spreken we over joules. Maar het is in feite allemaal hetzelfde maken en pakken. Die energie kun je meten en je kunt hem ruilen. En wat ik straks zal doen, is u een overzicht geven over de verschillende soorten energie, of althans de belangrijkste soorten energie, die wij om ons heen kennen. En ik zal ook proberen die duidelijk aandacht te geven, die iets te maken hebben met de oorsprong van het leven. Ik doe dat op twee manieren. In de eerste plaats zal ik u een overzicht geven over de soorten energie die er zijn. En daarna zal ik proberen kwantitatief die een beetje met elkaar in verband te brengen.